Goedenavond allemaal. En hartelijk dank voor jullie bemoedigende aanwezigheid. Het is fijn om jullie te zien, telkens opnieuw. We gaan verder met onze reeks, de Romeinenbrief. We zijn aan hoofdstuk 8 gekomen. Ik wil even de tekst lezen die we vanavond willen overdenken. Romeinen hoofdstuk 8 vanaf vers 15. Ik kan me beperken tot een paar versen, omdat het nu echt rijke versen worden met een geweldige, bemoedigende inhoud ook. Hoofdstuk 8, vers 15. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij, om opnieuw te vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. En die geest getuigt met onze geest, dat we kinderen Gods zijn. Zijn we nu kinderen? Dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers indien we delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. We zijn al een heel eind opgeschoten in deze reeks vanuit de Romeinenbrief. We zijn begonnen ergens halverwege hoofdstuk 5 met die vergelijking die Paulus geeft tussen Christus en Adam. Een vergelijking die hij gebruikt als basis voor wat hij ons dan in de volgende verse wil duidelijk maken. Het gaat eigenlijk over geestelijke groei en vooral ook over de strijd die daarmee gepaard gaat. Ik denk wat ik nu ga zeggen is voor iedereen herkenbaar, tenminste als je een wedergeboren christen bent. Want als je een wedergeboren christen bent, dan ervaart u regelmatig wat ik zou willen noemen twee echt volkomen tegengestelde verlangens. Als kind van God heb je het verlangen om nu heilig te leven, om de principes vanuit Gods woord in je leven concreet te gaan toepassen. Maar daartegenover, jammer genoeg, staat nog altijd de zuiging van de zonde die in ons woont. En dat is een strijd, soms ook een vreselijke strijd, die elke christen ervaart. Soms heb je het idee dat je gaat doormidden gescheurd worden. Omdat die verlangens zo botsen met elkaar en omdat je zit er middenin. Wat Paulus ons heeft willen tonen is ten eerste wat de oplossing niet is. Dat is hoofdstuk 7 van de Romeinenbrief. Probeer niet die strijd tegen de zonde te winnen met eigen middelen en zeker niet in eigen kracht. Je hebt geen schijn van kans. Paulus heeft ons getoond in hoofdstuk 7 dat zelfs Gods wet je op dat gebied niet kan helpen. Je zult uiteindelijk alleen maar uitroepen, ik ellendig mens. Wat is de oplossing dan wel? Wat is de juiste weg dan wel? Wel, daar gaat hoofdstuk 8 over. Namelijk, maak gebruik van Gods heilige geest. Dat is Gods oplossing. Kijk nu nog even naar vers 9 ook in hoofdstuk 8. Vers 9, gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest, althans, indien de geest Gods in u woont, indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Dus de Heilige Geest is een bijzonder belangrijk kenmerk voor een wedergeboren christen. Als je de Heilige Geest niet hebt, ben je niet wedergeboren. Maar als je wedergeboren bent, dan is de Heilige Geest in u komen inwonen. En de Heilige Geest wil u effectief leiden. Vers 14. Alle die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Hij wil ons effectief leiden. Hij wil ons niet alleen tonen wat we moeten doen, maar hij wil ons bij de hand nemen en leiding geven. En wat hij vooral ook wil doen, is ons een paar zeer belangrijke fundamentele zaken leren, die bepalend zijn voor onze relatie met God. Daar gaat nu vers 15 over en vers 16. Kijk maar, vers 15. Je hebt niet ontvangen een geest van slavernij, om opnieuw te vrezen, maar ge hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba Vader. En die geest getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn. De Heilige Geest wordt hier in vers 15 genoemd, en er staat, ge hebt ontvangen de geest van het zoonschap. Dat is een merkwaardige titel die de Heilige Geest krijgt, de geest van het zoonschap. Waarom wordt hier de Heilige Geest verbonden met ons statuut als zonen van God, met het zoonschap? Om de heel eenvoudige reden probeert Paulus duidelijk te maken dat hij dat zoonschap, dus die bijzondere relatie met God, met de Vader, hij wil ons duidelijk maken dat dat zoonschap, dat dat effectief zo is, hij bevestigt het. In vers 16 staat er, die geest getuigt of betuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Het is echt waar, zegt de Heilige Geest. Laat daar geen schijn van twijfel over bestaan. Gij zijt wedergeboren, God heeft u aangenomen, heeft u geadopteerd als een zoon van hem, als een kind van hem. Laat daar geen schijn van twijfel over bestaan. En hij betuigt het niet alleen, maar hij gaat het ook stimuleren, hij gaat het ook als het ware tot ontwikkeling brengen. Hij doet ons roepen, zegt vers 15, Abba, Vader. En weet je, mijn ervaring is dat we dat absoluut nodig hebben. Je mag om het even welke andere religie bekijken, je zult dat nooit vinden. Dit is ondenkbaar in een andere religie, dat de God of de goden die zij vereren, dat die met Vader, met Abba zouden aangesproken worden. Dit is iets zeer, zeer exclusief voor ons christenen. Zelfs de Heer Jezus kreeg problemen toen hij God Abba noemde. De Joden verbaasden zich er niet alleen over, maar ze vonden het ook maar niks. En Jezus zegt, en jullie mijn discipelen, zegt hij, zeg jullie ook maar Abba, Vader. Ik kom er zo dadelijk op terug. Eerst iets anders in vers 15. Gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Merk het woordje opnieuw op, wijst op onze situatie voor onze bekering. Vroeger, als we al een relatie met God dachten te hebben, was het een relatie die vooral door vrees, angst gekenmerkt werd. Om te vrezen, hè, heb niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Mensen hebben van nature angst voor God. Kijk een beetje op de vissen in mijn vijver. Achter in de tuin heb ik een kleine vijver, er zitten een paar vissen in. En vanzelf ze me zien, schieten ze weg. Soms is voldoende als ze mijn schaduw erover valt en in paniek gaan ze naar de diepte. En ze kennen me nu al 30 jaar en nog altijd niks veranderd. Zeer, zeer vreemd. Ja. Veel mensen proberen zo voor God te leven, om toch maar niet door hem bestraft te worden. En vooral religieuze mensen hebben vaak angst voor God. Een soort faalangst. Bang om tekort te schieten. Angst om te ontgoochelen. En zo leven ze in spanning en dat creëert afstand. Er is geen vertrouwelijke omgang met God. Ik kan u zeggen, dat komt niet van de Heilige Geest. Wel in tegendeel. Voor veel religieuze mensen is God een soort van politieagent die boetes uitschrijft. Of een soort van strenge rechter die bij de minste misstap u naar de gevangenis stuurt. Komt niet van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil God openbaren als een liefhebbende vader. Vers 15, ge hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar ge hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke we roepen, Abba, Vader. Abba is een Aramees woordje dat vooral door kleine kinderen gebruikt werd. Het is een beetje een intiem woordje, zoals wij papa zeggen, hè? Of papaatje, of daddy in het Engels, weet je wel. Wijst op intimiteit, op vertrouwelijkheid. En het is dat woord dat de Heer Jezus voortdurend gebruikte als hij tot zijn Vader in de hemel bad. En weet je, hè? Als je een beetje thuis bent in het Nieuwe Testament, als je een beetje vertrouwd bent met de boodschap van het Nieuwe Testament, dan ga je onmiddellijk merken, wel, inderdaad, dit is helemaal in overeenstemming met Gods doel, dat hij zich ten overstaan van ons gesteld heeft. Hij wil zich als vader openbaren, hij wil zich als een vader gedragen. Aan het begin van de brief van Paulus aan de Efeziërs lezen we, hij heeft ons in hem, in Christus, uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. De Heere God wil als het ware zijn hemel vullen met een zeer grote uitgebreide familie. Met allemaal zonen, met kinderen van hem. Is het je opgevallen dat zelfs in het Oude Testament deze gedachte heel voorzichtig af en toe geuit wordt? Natuurlijk niet zoals het in het Nieuwe Testament het geval is, want daar hebben we aan de Heer Jezus te danken, hè, dat het voor ons nu zo duidelijk is. Maar er zijn al sporen van te vinden in het Oude Testament. Ik heb u bijvoorbeeld genoteerd, Jeremia hoofdstuk 3 vers 20, daar spreekt God zijn volk aan en hij zegt, ik had gedacht dat ge mij zou noemen, mijn vader, en dat ge u van mij niet zou afkeren. Maar zoals een vrouw ontrouw wordt aan haar man, zo zijt ge ontrouw geworden, huis Israëls, uit het woord des Heren. Proef je hier iets van de teleurstelling van God en zijn volk Israël? Ik had gedacht dat ge mij zou noemen, mijn vader. Maar er was die kloof, die afstand, die vooral dan door de schriftgeleerden en de fariseeën steeds dieper en dieper gemaakt werd. Vers 16, die geest getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn. Hier vinden we verduidelijking van die titel, de geest van het zoonschap. Gods geest bevestigt onze relatie met God als zijn kinderen. God is absoluut geen slavendrijver. Onze relatie met hem is gebaseerd op liefde en op genade. Weet je, dit is zo belangrijk om daar diep van doordrongen te zijn. Want als je niet oplet, hè, ook als wedergeboren christen, als je niet oplet, kom je weer in die geest van slavernij terecht. Is God iemand die je altijd moet tevreden stellen? Is God iemand die altijd over je schouder heen kijkt of je niks fout doet enzovoort? Dit is niet van de Heilige Geest. Sterker nog, heeft u een idee hoe reageert de Heere God als u faalt, als u struikelt, als u tekort schiet? Wordt hij dan heel boos? Is hij dan diep teleurgesteld? Reageert hij dan met afwijzing? Zoals zo'n strenge politieagent die de boete uitschrijft? Of die rechter die u naar de gevangenis stuurt? Weet je, hè? Er zijn zoveel prachtige voorbeelden in de Bijbel hoe God reageert als het bij ons fout loopt. Ik wil u een paar tonen. Ik wil u twee tonen vanuit het Oude Testament hoe God reageert op zijn volk dat grandioos in de fout gaat. Nou, ik ga me beperken tot eentje. En dan wil ik ook, nee, ik ga even eentje, want die klok is altijd zo onverbiddelijk. Kijk eens in Numeri hoofdstuk 14. Numeri hoofdstuk 14, hoofdstuk 13, dat is dat hoofdstuk van die verspieders, weet je wel. Ja, een paar, het is te zeggen 12 verspieders, die het beloofde land moeten gaan verkennen en die dan verslag komen uitbrengen, waarbij dan het jammer genoeg zo is dat 10 van die 12 een zeer negatief verslag uitbrengen. Niet dat het geen mooi land zou zijn, want ze hadden een druiventros meegebracht die ze met tweeën moesten dragen als voorbeeld van, kijk eens wat een overvloed er in dat land is, maar zeiden ze, het is niet te doen, zeiden ze. We hebben geen schijn van kans. We hebben zelfs gezien dat de reuzen in dat land wonen. En versterkte steden, daar kunnen wij niet tegenop. Het is een verloren zaak. Ja, Caleb en Jozua, die lieten een ander geluid horen, maar tegen die 10 konden ze blijkbaar niet op. En kijk wat er dan gebeurt, hè. Hoofdstuk 14, Numeri hoofdstuk 14. Vers 1, toen verhief de gehele vergadering haar stem en het volk weende in die nacht. En al de Israëlieten morden tegen Mozes en Aaron En de gehele vergadering zei tot hen: och, waren we in het land Egypte gestorven, of waren we in de woestijn gestorven? Waarom toch brengt ons de Heere naar dit land, opdat we door het zwaard vallen, onze vrouwen en kinderen ten buit worden? Zou het voor ons niet beter zijn naar Egypte terug te keren? En ze zeiden tot elkander: laat ons een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. Kun je je nu voorstellen? God heeft hen bevrijd uit de slavernij van Egypte, heeft hen veilig door de woestijn gebracht. Nu staan ze aan de rand van het beloofde land. En ze zeggen: nu, we keren terug, zeggen ze. Laat ons iemand aanstellen die ons terug naar Egypte brengt. Dat gelooft je toch niet, moest het hier niet letterlijk zwart op wit geschreven staan. Nou, we gaan hier het ganse hoofdstuk lezen. U merkt, God is niet blij met deze houding. Laat dat duidelijk zijn. En hij zegt: kijk, zegt hem, naar Egypte terugkeren, er is geen sprake van. Ik heb jullie verlost uit Egypte en je blijft verlost. Maar je ziet het niet zitten om in het beloofde land te trekken. Oké, zegt de Heer, is er maar één oplossing. Terug de woestijn in. En het top zegt hem, voor de kwestie dat je de les nooit gaat verleren. Die verspieders zijn 40 dagen, hebben ze het land verspied. Voor elke dag ga je een jaar in de woestijn blijven. Dat staat allemaal in hoofdstuk 14, moet je maar later eens lezen. En dan reageren ze nu plots helemaal anders, helemaal omgekeerd. Kijk naar vers 39, hoofdstuk 14, vers 39. Toen Mozes deze woorden tot al de Israëlieten gesproken had, bedreef het volk zware rouw. En de volgende morgen vroeg wilden ze de bergtop beklimmen onder de uitroep: zie, we trekken op naar de plaats van welke de Heere gesproken heeft, want we hebben gezondigd. Maar Mozes zeide: waarom staat gij op het punt het bevel des Heeren te overtreden? Dit zal toch niet gelukken. Trek niet op, want de Heer is niet in uw midden, opdat ge niet de nederlaag leidt tegen uw vijanden. Want de Amalekieten en de Canaanieten zijn daar tegenover u, en ge zult door het zwaard vallen, daarom dat ge u van de Heer hebt afgekeerd, en de Heer zal niet met u zijn. En toch waagden ze de bergtop te beklimmen, doch de ark van het verbond des Heeren en Mozes verlieten de legerplaats niet. Toen kwamen de Amalekieten en de Canaanieten die dat gebergte bewoonden naar beneden, versloegen hen en dreven hen terug tot Horma toe. Ze weigeren Gods tuchtiging te aanvaarden. Ze hebben geen zin om de woestijn in te trekken. En ze zeiden: oké, zeg, we gaan alleen het beloofde land binnentrekken. Dat zou het niet doen, zegt Mozes, want het gaat verkeerd aflopen. Want God is niet met u. We gaan het toch doen, zeggen ze. Dat geloven we toch allemaal niet. Ik bedoel, hoe koppig kan iemand zijn, hè? Met alle gevolgen van dien, het eindigt met een regelrechte catastrofe. Ze falen over ganse lijn. Wat een ramp. En nu moet je naar hoofdstuk 15 kijken. Hoofdstuk 15, vers 1. De Heer sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten. En zeg tot hen: wanneer ge komt in het land dat ik u ter woning geven zal, en ge brengt de Heer een vuuroffer, het zij brandoffer of slachtoffer, het zij om een gelofte in te lossen, of vrijwillig, of op uw feesten om de Heer een lieflijke reuk te bereiden van runderen of kleinvee, dan zal hij die de Heer zijn offergave aanbiedt als spijsoffer aanbieden 1/10 eva fijn meel, aangemaakt met 1/4 hin olie, en wijn tot een plengoffer, 1/4 hin zult ge voor elk schaap bij het brandoffer of bij het slachtoffer doen, bij de, enzovoort, enzovoort. Je moet je dat voor ogen zien, hè? Daar staat heel die bende Israëlieten, diep teleurgesteld, verwond, verslagen, sommigen bebloed met gescheurde kleer, een ramp, een catastrofe over ganse lijn, en daar staan ze daar, en God zegt: en wanneer je dan uiteindelijk in het land komt, en je wilt mij een offer brengen, dan moet je dan zo en zo en zo doen. Kijk, dan valt je nu toch van uw stoel, hè? Ik bedoel, wat God hier aan het doen is, is hem bemoedigen en zeggen: weet je, het gaat uiteindelijk goed komen. Het gaat goed aflopen. Je zult uiteindelijk in het beloofde land komen. De zaak is niet verloren, maar eerst opnieuw de woestijn. Jullie moeten een paar lessen leren. En weet je, zo is de Heer. Weet je, dit spreekt van genade. Hij wijst op een hoopvolle toekomst. Hij versterkt hun harten. En hij richt hun ogen op die toekomst. Het komt goed, zegt de Heer. Dus geen paniek. Nog eens vers 1, hè. De Heer sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, wanneer ge komt in het land dat ik u ter woning geven zal. Zie je, dat is de God waarvan ik hou. Als wij falen, al is het over gans de lijn, ja, dan mag je tuchtiging verwachten, maar het is nooit het einde. Want Gods laatste woord is altijd een woord tot bemoediging. Het komt goed, zegt hij dan. Ik kan je een tweede voorbeeld geven. 1 Koningen, hoofdstuk 19. Eerste boek Koningen, hoofdstuk 19. Hoofdstuk 18 is een prachtig hoofdstuk. Is een van de meest indrukwekkende hoofdstukken van de Bijbel. Hè? Elia bovenop de Karmel, weet je wel. Gans alleen tegenover een ganse bende valse profeten, afgodenpriesters. En hij neemt het tegen hen op. Je kent dat, hè? Met vuur dat uit de hemel komt. Indrukwekkend, hè. En dan hoofdstuk 19, daar snap je dan weer niks van. Hè? Kijk, hoofdstuk 19, vers 1. Toen Achab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had, en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen, zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner. Dus let op, dit is gewoon een dreigement, hè. Izebel gaat niet zelf tot Elia, ze stuurt een bode met een dreigement. Morgen maak ik u een kopje kleiner. Vers 3, toen hij dat vernomen had, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden. En gekomen tot Berseba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daarachter. Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven. En zei, het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vader. Is dit dezelfde Elia als in hoofdstuk 18, bovenop de Karmel? Wel, het is dezelfde persoon, maar het is een heel, tegelijk iemand heel anders. Waar is zijn moed gebleven? Waar is zijn geloof, zijn vertrouwen verbleven? Het dreigement van Izebel is voldoende om hem hals over kop op de vlucht te doen slaan, rent de woestijn in, vlucht voor zijn leven, laat zelfs zijn knecht achter, en dan helemaal uitgeput, ergens in de woestijn, zegt hem, Heer, ik zie het niet meer zitten, maak er maar een einde aan. Neem mijn leven, Heer, want ik zie het niet meer zitten. Ik ben niet beter dan mijn vader. En dan denk ik altijd, hoezo Elia had gedacht van wel misschien. Waarom zou jij beter zijn dan uw vader? Uzelf een beetje overschat of zo? En hij wil er een einde aan maken. Diep teleurgesteld in zichzelf. Kijk nu naar Gods reactie. Vers 5. Daarop legde hij zich neer, sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zei tot hem, sta op, eet. En toen hij rondzag, was daar aan zijn hoofdeinde een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer neer. Nog wederom, ten tweede male, raakte de engel des Heren hem aan en zei, sta op, eet. Want de reis zou voor u te ver zijn. Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan het gebergte Gods Horeb. Zie je, dat is de God van de Bijbel, weet je. Elia wil er een einde aan maken, hij ziet niet meer zitten, diep teleurgesteld in zichzelf, vermoedelijk in God ook. En hij zegt, maak er maar een einde aan. Het is genoeg geweest, ik stop ermee. En hij geeft zijn ontslag. En wat doet God? Hij stuurt een engel. Om Elia te dienen, om Elia te verzorgen. Ik hoor hier geen enkel woord van verwijt. Er vindt geen verhoor plaats. Hier wordt geen vraag gesteld om uitleg. Zo van, Elia, wat bezielt u? Wat zet je van plan? Wat zit je eigenlijk te doen? Heb ik u gezegd om dat hier? Nee, niks van dit alles. God zegt, weet je wat, Elia? Rust een beetje. En eet een beetje. En drink een beetje en slaap nu even. En daarna opnieuw hetzelfde. Elia, eet nog een beetje. En drink nog wat. En slaap nog een paar uur. Merkwaardige God die we dienen. Hè? Die u en mijn vader geworden is. Hetzelfde heeft Petrus ondervonden. Hè? Die laatste avond voor het lijden en sterven van de Heer Jezus. Hij was de superman. Hè? Dan zouden allen u verloochenen. Wat hem absoluut niet zou verwonderd hebben dat ze dat zouden gedaan hebben. Maar ik nooit zei. Ah ja, Petrus, zei de Heer, zal ik u wat vertellen? Nog deze nacht, eer de haan kraait, zult ge me 3 maal verloochend hebben. En het was geen ware. Hij kent me niet, zei Petrus. Bestaat me, nog een 100.000 jaar. Ik ga je nog iets zeggen, Petrus, zei de Heer. Weet u wat ik toen nog voelde? Wanneer je dan tot inkeer komt, ga en versterk uw broeder. Niet als je tot inkeer komt, maar wanneer je dan tot inkeer komt. Ga dan maar weer aan het werk, Petrus. Ik heb me zo vaak afgevraagd, ik probeer het altijd een beetje visueel te zien. Hè. Toen Jezus zei tegen Petrus, hè, Petrus, nog deze nacht eer de haan kraait, zult je me 3 keer verloochend hebben. Hoe denkt u dat de Heer dat gezegd heeft? Boos? Teleurgesteld? Misschien hooguit een beetje verdrietig? Maar geen spoor van boosheid of teleurstelling, want de Heer wist op voorhand wat er ging gebeuren. En vooral, hij wil Petrus op voorhand bemoedigen. Wanneer je tot inkeer gekomen bent, ga en versterk uw broederen. En ik zou nog 10 voorbeelden kunnen geven, maar laat dat voldoende zijn. En als goede Heer, God wil zorgen voor ons. Die voorbeelden getuigen van zijn zorg, van zijn liefde, van genade voor zijn dienstknechten. In 1984 ben ik begonnen met deze bediening. Dat is inmiddels 28 jaar geleden. In die 28 jaar heb ik echt 3 keer op het punt gestaan om te stoppen met die bediening. Ik was bepaalde dingen moe, maar ik was vooral teleurgesteld. En in de eerste plaats in mezelf. En ik zei, Heer, het gaat niet meer, ik stop ermee. En 3 keer ben ik op een echt wonderlijke wijze, ik kan je niet de details vertellen, het is soms een beetje persoonlijk, maar op een wonderlijke wijze door de Heer bemoedigd geweest. In de zin van zoals we hier gelezen hebben, weet je wat Guido, eet een beetje en drinkt een beetje. En rust een beetje en morgen ziet het er weer anders uit. Iets fijn, in die zin, snap je wat ik bedoel? Dat is de Heer, dat is de God van de Bijbel. Gaan we terug naar Romeinen 8. Romeinen 8, vers 17. Zijn we nu kinderen? Dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers indien we delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Hier wijst Paulus op een heel belangrijke consequentie van het zoonschap. Kinderen hebben in deze wereld in principe iets te verwachten van hun ouders. Een erfenis. En sommige erfenissen kunnen ronduit indrukwekkend zijn. Sommigen erven een fortuin, worden onmetelijk rijk. Zelf behoor ik jammer genoeg niet tot die categorie, maar dit terzijde. Ik zal nooit vergeten, dat is een beeld dat op mijn netvlies blijft staan. En ik weet ook nog wanneer het was. Het was in 1995, dat is 17 jaar geleden. Toonden ze in het journaal een korte reportage over een ambtenaar, een Frans ambtenaar, die werkte op een gemeentehuis ergens in Frankrijk. De stad weet ik niet meer. En die reporter was te weten gekomen dat die ambtenaar, dat hij op de lotto speelde. Hij was te weten gekomen dat hij het hoofdlot gewonnen had. 10 miljoen euro. In oude Franskes 400 miljoen frank. En het was schitterend toen dat in beeld gebracht werd. Die man had een krant bij zich. En zei, meneer, mag ik even storen op uw werk? Ja, voor wat is het? Zeg, kijk eens hier in de krant, kijk eens hier, naar dat nummer. Heb je toevallig uw lottobiljet bij u? Ja, ik denk wel, hij had zijn portefeuille boven. Hij had die reactie moeten zien, hè, man. Dat vergeet je nooit, hè. Die man begon helemaal gelijk op te zwellen, hè. Die begon rood te worden, die kon dat gewoon niet verwijten. Ik dacht, die had een hartaanval krijgen. Hè. En ik herinner me nog exact waarop hij zei, ah, c'est duur, monsieur, ça c'est duur, zei hem. Zoveel Frans verstaat je wel. Hè. Ik kreeg dat gewoon niet verwerkt. Hè. Dat hem dat plots zo in de schoot geworpen kreeg. Hè. Paulus zegt, zijn we kinderen, dan zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Herinner u een paar maanden geleden, toen we bij Petrus op bezoek waren, hè, in zijn twee brieven, toen Petrus schreef, wij zijn wedergeboren tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen weggelegd is voor u die in de kracht God bewaard wordt, door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Verheug u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd. Weet je, iemand die dat bijzonder goed begrepen heeft, die jaren geleden regelmatig op de EO te zien was, en dat was Corrie ten Boom, de ouden onder ons die kennen haar natuurlijk, hè. Een van de mooiste uitspraken: het beste moet nog komen. Ik heb haar zo vaak horen zeggen, en ze was al op relatief hogere leeftijd, en het was haar motto zo'n beetje, hè. Het beste moet nog komen. En weet je, deze gedachte die inderdaad echt vanuit het Nieuwe Testament komt, hoor, het beste moet nog komen. Deze gedachte heeft door de eeuwen heen, heeft miljoenen, miljoenen gelovigen getroost, bemoedigd. Is een lichtpunt geweest voor hen. Is een bron van kracht geweest. Nu, natuurlijk, ik ben daar niet blind voor. Ik weet wel, ik ken mijn geschiedenis. Dit is vaak door politieke en religieuze leiders verschrikkelijk misbruikt geworden. Om het volk arm, onwetend, onderdanig te houden. Ja, zeiden ze, kijk, het is nu eenmaal Gods wil dat jullie arm zijn. En je moet dit maar aanvaarden. En bedenken dat het straks in de hemel anders zal zijn. Vandaar het protest in de tijd van iemand als Karl Marx, de grondlegger van het marxisme, het communisme. Weet je wat dat is, hè? Weet je wat godsdienst is? Godsdienst is gewoon opium voor het volk. En hij bedoelde een soort pijnstiller, een zoethoudertje, maar het is geen geneesmiddel, zei hij. Het bedwelmt, het verdooft de mensen en het verandert niks aan hun situatie. En weet je, ik begrijp dat. Want laat duidelijk zijn, wat nu verbeterd kan worden, dat moet verbeterd worden. Problemen die nu kunnen opgelost worden, die moeten opgelost worden. Laat ons dankbaar zijn voor organisaties zoals Tierfund, de Helpende Hand, Job. Die doen goed werk. Ik kan u alleen maar oproepen, steun dat alsjeblieft. Want die mensen veranderen dingen waar veranderingen nodig zijn. Maar toch blijft Corrie ten Boom gelijk hebben. Het beste moet nog komen. En weet je, een van de hoofdstukken in de Bijbel die daar een bijzonder duidelijk getuigenis over geeft. Weet je wat het is? Dat is Hebreeën hoofdstuk 11. Ik wil je graag een paar voorbeelden eruit geven. Hebreeën hoofdstuk 11. En pas dat toe op uzelf. Want daarvoor is het geschreven. Dat is het zogenaamde hoofdstuk van de galerij der geloofshelden, zo wordt het wel eens genoemd, hè. Kijk naar vers 4, Hebreeën hoofdstuk 11, vers 4. Door het geloof heeft Abel Gode een beter offer gebracht dan Kaïn. Ik kan mij voorstellen dat sommigen dan reageren en zeggen, allee gij, en wat heeft hem dat dan opgebracht? Wel, laat duidelijk zijn, in deze wereld heeft het hem geen winst gebracht. Het leverde hem alleen de afgunst, de jaloezie van zijn broer Kaïn op. Met een dramatisch resultaat. Hij verloor alles, hij verloor zijn leven. Maar is dit einde verhaal? Corrie ten Boom zou zeggen, het beste moet nog komen, Abel. Je hebt niks verloren. Vers 5. Door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag. En hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij Gode welgevallig was geweest. Het staat zo mooi samengevat in het verslag in Genesis. Henoch wandelde met God. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Ik denk niet dat die wandelingen met God hem in deze wereld veel winst hebben opgeleverd. Integendeel, ik kan me voorstellen dat velen hem maar een rare vogel zullen gevonden hebben. En zullen gezegd of gedacht hebben, die heen, waar gaat gij toch altijd naartoe? Hij wandelde met God. En op zekere dag zei de Heer God, wel heel nog, nu hebben we toch wel een serieuze wandeling gemaakt vandaag. Hè? Nu ben je toch wel heel ver van huis terechtgekomen. Zou je niet beter meteen met mij meegaan naar mijn huis? En Henoch was weg. En hij werd niet meer gevonden. Moest alles achterlaten in deze wereld, maar hij kreeg God en de hemel in de plaats. Het beste moet nog komen. Abraham, vers 9. Nou, laten we vanaf vers 8 maar nemen. Vers 8, door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land waar hij in tenten woonde, met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. En kijk nu ook naar vers 13. Vers 13, in dat geloof zijn deze allen gestorven zonder de beloften verkregen te hebben. Maar het beste moest nog komen. Ze hebben het even mogen zien. En nu moet je gewoon geduld hebben, zei God. Hij woont intussen maar in een tent. Hij is tevreden met wat je hebt. Maar het beste moet nog komen. Kijk naar Isaac, vers 20. Vers 20, door het geloof heeft Isaac aan Jacob en Esau zijn zegen gegeven. Ook voor de toekomst. Ja, en dat was ook alles wat hij aan kon geven, vermoed ik. Meer had hij niet dan een zegen voor de toekomst. Al wat hij overhield, was een belofte. Een belofte. Meer had hij niet. Maar wat een belofte. Kon je ten boom zou weer zeggen, natuurlijk, het beste moest nog komen. Kijk naar Jacob, vers 21. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder der zonen van Jozef gezegend en hij heeft aangebeden, leunende op het uiteinde van zijn staf. Dat is het einde van Jacob. Als hij in Egypte terechtkomt. Een man met een merkwaardig leven, ik kan alleen maar zeggen, het leven in deze wereld is tamelijk hard geweest voor Jacob. Nu, zijn jeugd is al lang geleden verdwenen, zijn kracht is verdwenen. Zelfs het beloofde land heeft hij moeten achterlaten. En hij eindigt kromgebogen, leunend op een staf als een vreemdeling, in Egypte. En het enige dat hem nog over had, was een belofte die hij via een zegen kon doorgeven. Maar opnieuw, wat een belofte! Ja, het beste moet nog komen. Kijk naar Jozef, vers 22. Door het geloof heeft Jozef aan het einde van zijn leven gewaagd van de uittocht der kinderen Israëls en voorschriften gegeven over zijn gebeente. Daar eindigt het boek Genesis mee, is het niet? Jozef is iemand voor wie het leven ook eerst aanvankelijk tamelijk of zelfs bijzonder hard geweest is, maar daarna heel vriendelijk. En dan mocht hem een schitterende carrière uitbouwen in Egypte. Eindigt als de tweede man na Farao. Je moet het maar doen, hè. Tweede man na Farao in een land als Egypte. Ik weet zeker, hè, Jozef op zijn sterfbed had zonder probleem een piramide kunnen vragen, want dat was de gewoonte voor de heersers toen. Hè. Dat werd je begraven in een piramide. En ik denk dat Jozef ze zonder probleem zou gekregen hebben. Maar die moest hij niet hebben. Weet je wat, zijn een gewone houten kist, zegt hij. Leg me maar daarin. Maar je moet me iets beloven. Als jullie, zei hij, als jullie later terugkeren naar het beloofde land, dan neemt u mij mee. Je laat me niet achter in Egypte. Want onze toekomst is niet Egypte, onze toekomst, het beste, moet nog komen. Ik vind dat indrukwekkend. Mozes precies hetzelfde, hè? Vers 24. Vers 24, door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten. En hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de verheilding. Ook Mozes wist, het beste moet nog komen. Hebreeën 11, lees het maar eens thuis op jullie gemak. Geeft nog tal van andere voorbeelden. Gideon, Barak, Simson, David, Samuel, de profeten. Vers 36, andere weder hebben hoon en geestverslagen verduurd, daarboven nog boeien en gevangenschap. Ze zijn gestenigd, op zware proef gesteld, door midden gezaagd, met het zwaard vermoord, ze hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling. De wereld was hun niet waardig. Ze hebben rondgedoold door woestijnen en gebergten in spelonken en de holen der aarde. Vers 39, ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen. Waarom niet? Daar God iets beters met ons voor had, zodat ze niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen. Daar God iets beters met ons voor had. Wie is die ons? Wel, dat zijn wij, hè? De christenen. En wat is dat betere dat God met ons voor heeft? Wel, daar gaat Romeinen 8, vers 17 over, hè? Hij heeft ons een erfenis bereid. Het beste moet echt nog komen. Laten we terugkeren naar Romeinen 8 en beginnen afronden. Romeinen 8, vers 17. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En wat is dan precies die erfenis? Wel, lees ik verder in vers 17. Indien we delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. We gaan delen in de heerlijkheid van Christus. En dat wordt nu uitgebreid behandeld in de volgende verzen. Maar eerst nog eventjes, hè. Halverwege vers 17, dat tweede zinnetje begint met het woordje immers. Immers, indien we delen in zijn lijden. Dus hier krijgen we een verklaring voor wat er vooraf gaat, namelijk dat we mede-erfgenamen van Christus zijn. En net zo zeker, als we nu moeten delen in het lijden van Christus, zullen we delen, zegt Paulus, in zijn verheerlijken. Immers, indien we delen in zijn lijden. Opletten voor een misverstand hier, in de zin van dat iemand zou kunnen denken, was dan het lijden van Christus niet voldoende? Moeten wij dat een stukje aanvullen? Wel, het gaat hier niet om het lijden van Christus in verband met onze verlossing, in verband met onze verzoening, laat dat duidelijk zijn. Het gaat gewoon om de praktijk van het leven van een gelovige die wandelt in de voetstappen van zijn Heer. En dat pad is hetzelfde als dat van de Heer: eerst lijden, daarna heerlijkheid. En in die zin lijdt Christus nu nog altijd via zijn lichaam, via de gemeente die zijn lichaam is. En elke gelovige moet daar op een of andere manier een deel van dragen. Sommigen vergeten dat wel eens. Misschien al gehoord van het zogenaamde succes-evangelie. In bepaalde streken in ons land kent het succes-evangelie heel wat succes. Een van hun sleuteluitspraken is, kijk, zeggen ze, Jezus is gestorven om uw leven en overvloed te geven. En dat wil zeggen, leggen ze uit, heeft u een probleem? Hij zal het oplossen. Hebt u een tekort? Hij zal het aanvullen. Bent u ongelukkig? Hij zal u gelukkig maken. Bent u ziek? Hij zal u genezen. Hebt u te weinig geld? Vraag het hem en hij maakt u rijk. Ik zal nooit vergeten in een documentaire over dat succes-evangelie, was de vrouw van een tv-predikant aan het woord. En zei, kijk, zei ze, wanneer ik God vertel welke auto ik wil, zeg ik tegelijk welke kleur het moet zijn. Dat gelooft je niet, hè? Ik bedoel, als ik God vertel welke auto ik wil, zeg ik tegelijk welke kleur het moet zijn. Het succes-evangelie. Heeft de Heer dan niet gezegd, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neemt dagelijks zijn kruis op en volgen mij? En heeft hij die laatste avond niet gewaarschuwd dat indien ze mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen? En heeft hij ze dan ook niet bemoedigd, hè? In de wereld leidt gij verdrukking, maar houd goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Christus volgen betekent dat je rekening moet houden met verdrukking, met lijden, met honger, met soms zelfs sterven. En meestal neemt de Heer uw problemen niet weg, maar hij doet wel iets anders. Hij zal u kracht geven en hulp en leiding om overeind te blijven tussen de problemen. Vandaar dat Paulus zegt, ik vermag alles in hem die mijn problemen oplost. Nee. Ik vermag alles in hem die mij kracht geeft. Vers 17, tweede deel. Immers, indien we delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Ook voor ons geldt na lijden volgt heerlijkheid. Op zich een merkwaardige combinatie, hè, dat je hier in die verse lijden en heerlijkheid in één adem, in één zin vernoemd krijgt. Een beetje een vreemde, om niet te zeggen een onverwachte combinatie, want die twee elementen vormen duidelijk een contrast met elkaar. Aan de ene kant heb je Gods heerlijkheid. Ik weet niet wat jullie zich daarbij voorstellen, maar ik moet dan vooral denken aan zijn stralende schoonheid, zijn luister, als gevolg van zijn zondeloze, zijn vlekkeloze karakter. En mensen ontberen dit, hè? Romeinen 3 vers 23, alle hebben gezondigd en derven, hè, missen, de heerlijkheid Gods. Heerlijkheid staat dus vooral in contrast met zondigheid. Alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ja, de zonde en zondigheid staat daar in contrast mee. Vandaar dat ook lijden er in contrast mee staat, want lijden is altijd rechtstreeks of onrechtstreeks een gevolg van de zondeval. Hoe moet dus onze houding zijn tegenover lijden? Wel, ten eerste moeten we het op een of andere manier leren te aanvaarden. Nu, wat kan vermeden worden, wat kan opgelost worden? Natuurlijk wel. Maar we moeten ergens leren aanvaarden. Lijden hoort bij dit leven. En zeker als christen. Paulus schrijft aan Timotheus, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist. Dat is een merkwaardige combinatie opnieuw, hè? Aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist. Lijden en God dienen horen op een of andere manier bij elkaar. Ten tweede, besef dat het maar tijdelijk is. Als inleiding op de toekomstige heerlijkheid. Dus lijden is voor een christen nooit uitzichtloos. Ik kan er ook iets van leren, zegt Paulus, vers 18. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Heerlijkheid is een van de mooiste, maar tegelijkertijd een van de moeilijkste onderwerpen in de Bijbel. Want wat is heerlijkheid? Ik denk dat het vooral een combinatie is van verschillende elementen. Heerlijkheid heeft aan de ene kant te maken met schoonheid, met pracht, met luister. En aan de andere kant heeft het te maken met iets dat verheven is, iets dat groots is. Het doet denken aan majesteit, het doet denken aan puurheid. En voeg daarbij ook nog het begrip perfectie. Volmaaktheid. Met andere woorden, iets dat helemaal af is. Iets dat volkomen is, iets dat is zoals het moet zijn, zeg maar. En zo gebruiken we soms ook het woordje heerlijk. Ach, dat was een heerlijke maaltijd, zeggen we dan. Of wat een heerlijk weer hebben we vandaag gehad, snap je? En dan zeggen we, kijk, zo zou het altijd moeten zijn. Zo, weet je, heerlijk, zeggen we dan. Zo, er valt niks op aan te merken. Heerlijkheid is iets waar in principe elke mens naar hunkert, maar dat eigenlijk in deze wereld onbereikbaar is. En daarom is het ook zo moeilijk precies te beschrijven, omdat het ons zo vreemd is. We kennen het eigenlijk niet. We ontmoeten het niet. We ervaren het niet. En wat mij opvalt, dat is dat als in de Bijbel er over heerlijkheid gesproken wordt, en er wordt een poging gedaan om het ons uit te leggen, dan moet men zich beperken tot twee zaken. Of men gaat zeggen wat heerlijkheid niet is, waar het niet door gekenmerkt wordt. In de laatste hoofdstukken van de Bijbel, op het einde van het boek Openbaring, daar krijgen we dat prachtige, die prachtige beschrijving van de heilige stad, het Nieuw Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt, weet je wel. En dan wordt er gezegd van, als dat gebeurt, de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Dus heerlijkheid, zou je kunnen zeggen, wordt gekenmerkt door de afwezigheid van dood en moeite en rouw en geklaag en zorgen. Want dat hoort bij de eerste dingen. Maar die eerste dingen zijn nu voorbij gegaan. En het tweede wat de auteurs van de Bijbel kunnen doen, als ze heerlijkheid willen omschrijven, willen uitleggen, is het gaan vergelijken met dingen die we wel kennen, of metaforen gaan gebruiken. Opnieuw, op het einde van de Bijbel, die heilige stad, als die uit de hemel neerdaalt, dan geeft Johannes, of hij doet toch een serieuze poging, om de beschrijving, om te beschrijven wat hem ziet. Hè? En dan zegt hij, ik zag de heilige stad, de Nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. Op het eerste gezicht een hele vreemde vergelijking. Hè? Dus een stad, die wordt nu vergeleken met een bruid, die voor haar man versierd is. Wat bedoel je al te zeggen? Zo schitterend is het. Zo indrukwekkend is het. Zo heerlijk is het. Weet je nog, mannen, je trouwdag en je bruid versierd met dat prachtige kleed enzovoort. Weet je nog? Heerlijk, hè? Wel, dat moet ik aan denken, zegt Johannes. Als ik die stad uit de hemel zag komen. Dat is de gedachte die bij mij opkwam. En zegt hem, ze had de heerlijkheid Gods. En haar glans geleek, het was niet hetzelfde, maar geleek op een zeer kostbaar gesteente als de kristalheldere diamant. Het was geen diamant, maar het lijkt erop. Maar ja, hoe moet ik je dat uitleggen, zegt Johannes. Ik heb iets vanuit de hemel zien komen dat op de aarde niet bestaat, dus ik moet me beperken tot vergelijkingen, omdat je toch een idee zou hebben. Hoe belangrijk, hoe intens zal deze heerlijkheid zijn? Vers 18, ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Neem een weegschaal, van die ouderwetse, zo, weet je wel, met twee schalen, zo weet je wel. En leg in de ene schaal al uw lijden dat je tot nu toe hebt moeten meemaken en dat je mogelijk nog gaat meemaken. En let op, hè, als het om lijden gaat, dan kan Paulus een woordje meespreken. Hè. U kent 2 Korinthe hoofdstuk 11, met dat indrukwekkende lijstje van wat hij allemaal heeft tegengekomen. Een paar keer gestenigd. Schipbreuk geleden enzovoort, wat hij allemaal niet meegemaakt heeft. Heeft een indrukwekkend lijstje. Hè? Wel, zegt Paulus, leg het maar in de ene schaal. En leg nu die heerlijkheid die op u ligt te wachten in de andere schaal. Wat denkt u dat er met de weegschaal gaat gebeuren? Vers 18. Ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Volgende maand ga ik proberen u iets meer over die heerlijkheid te vertellen, aan de hand van de volgende verzen, en die ons toch proberen een idee te geven wat we ons er mogen bij voorstellen, wat er op ons ligt te wachten. Maar het is 9:10, het is goed geweest. Zullen we samen danken. Vader in de hemel, dank u voor deze duidelijke belofte, dat er iets geweldigs op ons ligt te wachten, om opnieuw de woorden van Corrie ten Boom te citeren, het beste moet nog komen en het beste, Heer, wordt gekenmerkt door pure heerlijkheid. Wat een God hebben we, Heer. Heb niet alleen onze zondenschuld betaald, heb ons niet alleen verzoend met de Vader, geleerd ons niet alleen om nu vrucht te dragen, maar hebt ons ook een erfenis bereid. Er ligt iets onvoorstelbaars op ons te wachten. Sommigen die we gekend hebben, zijn die heerlijkheid al binnengegaan. Weet u nu precies wat je daarmee bedoeld hebt. Nu, Heer, wij mogen proberen het ons voor te stellen vanuit ons woord. Maar het is voldoende, Heer, dat we die belofte hebben. Dit is meer dan voldoende. We zien er naar uit en we putten er moed uit. We kunnen alleen maar zeggen, dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.